Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Eerst links, dan rechts en dan nog een keer links. Zo leren we onze kinderen kijken voordat ze de weg oversteken. En later tijdens de rijles wordt het uitgebreid. Over je schouder, ver vooruit, in de spiegel en in de dode hoek. Zo leren we informatie vergaren. Waar moet je heen, waar dreigt gevaar en waar ligt de ruimte? Precies de informatie die je op het voetbalveld goed kan gebruiken. En wat blijkt, veel topvoetballers zijn bij uitstek goede kijkers en scanners. Wie goed let op Kevin de Bruyne ziet dat hij niet alleen schitterend kan pasen, maar vooral bijzonder goed kan kijken. Wie goed let op Haaland ziet niet alleen een dodelijke leeuw, maar misschien wel meer een observerende uil die zo vaak zijn nek draait dat hij meer ziet dan zijn tegenstander. Vandaag zoomen we in, scherpen het vizier en verkennen het blikveld van de voetballer. Wat ziet hij en vooral wat ziet hij niet? En dat doen we met een scandeskundige genaamd Patrick Woerst. And it went like...
Wat zou Bart Vriends moeten kosten als hij deze zomer binnen de Eredivisie verkast?
4, 2, 3.
Ik zou echt krankzinnig slecht zijn met getallen, maar ik begrijp er helemaal niks van.
Het is niet zo dat het een hele grote vetpot is.
Nee.
Nou, bijna.
Het moet nog even uit onderhandeld worden.
Nou, misschien nog wel iets minder.
Mogen we jou scandeskundige noemen, Patrick?
Als jij dat wil, ik geef jou de vrijheid daarin.
Hoe is dat? Zullen we je gewoon zo aanspreken de rest van de dag?
Dat vind ik iets te veel eer, maar okay. Ja. Het is meer natuurlijk.
Maar hij vindt dat terecht.
Laat het gewoon houden. Ja, klinkt goed.
Introduceren dachten we even, maar misschien kan Thomas dat het beste doen.
Is het toch, Do? Je bent weer de hele dag al een beetje bedrijvig voor deze aflevering. En dat merk je toch, hè, als er iemand die toch een klein beetje jouw kokertje komt, dan ben je er klaar voor. En dat zie je nu ook weer aan je bent er klaar voor. Dus ik dacht, introduceer jij Patrick even.
Ik ken Patrick, ik denk, moet 15 jaar geleden zijn geweest toen mijn zaakwaarnemer met een aantal jongens ervoor zorgde dat we in de zomer bleven trainen. Toen was hij trainer. Ik heb dat in die vorige intro ook gezegd. Toen bleek dat hij het niet meer wist. En eigenlijk sindsdien regelmatig tegengekomen op Rotterdamse voetbalvelden. En blijven volgen. Eigenlijk bij het begin al van de start van je bedrijf. Wat toen nog Voetbal Awareness heette, als ik me niet vergis.
Klopt.
En toen post je een hoop dingen over kijkgedrag. En over je bewustzijn van wat er om je heen gebeurt. Vanaf dat moment ben je denk ik als een raket gegaan met dat bedrijf. Maar dat kan je denk ik best zelf uitleggen.
Nee, het klopt. Inderdaad, ik ben toen meteen met Voetbal Awareness begonnen. Social media begonnen, eigenlijk een beetje daar naamsbekendheid gecreëerd. Dat ging al vrij snel richting 30.000 volgers. Nu geef ik daar echt helemaal niks meer om. Maar dat zorgde wel voor klandizie. Ja, toen wel, want dat zorgde voor naamsbekendheid. En daardoor kreeg ik ook mijn eerste echte buitenlandse trip. Ja. En dat was Alfred Finnbogason. Dus daar ben ik nog steeds mee bevriend, overigens.
Voor de duidelijkheid, het gaat om individuele trainingen. Dus je bent niet bij een club, maar spelers huren jou of jouw bedrijf in om aan een eigen spel te sleutelen.
Ja,
kan je een aantal voorbeelden geven van spelers die je begeleidt?
Ja, we zijn op dit moment rond de 40 spelers werken we mee. We zijn met 7 coaches, dus we doen het niet. Ik doe dat niet alleen. Ik kan een aantal spelers noemen met wie ik zelf samenwerk. Op dit moment zijn er 3 vrouwelijke speelsters. Eva Pajor speelt bij Wolfsburg. Dominique Jansen, wellicht wel bekend, Nederlandse elftal Wolfsburg. Pernille Harde speelt bij Chelsea, Denemarken. Dan hebben we Lucas Emmetja, is een jongen van Wolfsburg, Duitse nationaal team ook. Jeremy Doku, Belgisch international. Mario Stroikens, Anderlecht. Denzel Dumfries, wel bekend. Ryan Gravenberg. Dus dat zijn wel namen. Sam Steijn sinds kort ook erbij.
Ja.
Dus dat zijn wat namen. Ja,
en dan bel je met ze of je vliegt die kant op of je gaat erheen. En dan zitten jullie samen naar beelden te kijken en daadwerkelijk te trainen ook op die awareness, als het wordt genoemd.
Ja, klopt. Okay. We hebben pakketten die spelers bij ons afnemen. En daarin heb je eigenlijk een aantal momenten van beïnvloeding. En die beïnvloeding die doe je door onder andere analyses te bespreken. En dat kun je live doen of je kunt het online doen. Ja. En vervolgens ook te trainen met elkaar. Ja, klopt.
Okay. Even kijken, er is rondom het voetbal een beetje zo'n nieuwe school aan de gang, zou ik willen zeggen. Van trainers van buitenaf, soms zijn het krachttrainers, soms gaat het over voeding.
Ademhaling.
Ademhalingscoaches.
Mental coaching is denk ik ook onderdeel
van. Mental coaching, zeker. Dat is gegroeid. Tactische training.
Data.
Nou moet ik zeggen, data. Ja, ik heb vorige week voor het eerst een soort tactische training gedaan. Dan kreeg ik van een luisteraar, Pim heet die, aangeboden. Gewoon een sessie, had mijn wedstrijd geanalyseerd en echt heel gedetailleerd gekeken naar beelden. En ik moet zeggen, ik was bijzonder onder de indruk van het detailniveau van waarop hij mijn spel benaderde. Maar dat ging gewoon over, je legt net een beetje uit hoe beweeg je als de bal nog niet eens in de buurt is. Maar ook hoe ga je een kopduel aan en wat had je daar beter kunnen doen. Hoe positioneer je ten opzichte van je tegenstanders, heel gedetailleerd.
Wat had hij gedaan? Had hij een presentatie gemaakt, een video?
Ik geloof wel 500 fragmenten of 250 fragmenten waarin hij een aantal uitpikte. Maar ook fragmenten waarin ik niet eens aan de bal was of in duel was, maar gewoon waarin het spel zich ergens anders afspeelde. En ik vond het super interessant. En ik dacht eigenlijk, ik heb dingen geleerd of geleerd over mijn spel die ik het liefst 15 jaar geleden had willen leren. En toen dacht ik, op de club waar wij spelen, waar we allemaal hebben gespeeld, kom je eigenlijk nooit toe aan dat soort gedetailleerde lessen of trainingen. Maar toen dacht ik, mogen wij van onze clubs verwachten dat soort detailwerk wordt geleverd, of is dat gewoon onbegonnen werk eigenlijk?
Is het voor een club niet te doen gewoon om zulke gasten bijvoorbeeld zoals jou in dienst te halen? Of in dienst te nemen?
Nu niet meer. Nee, nu niet meer. Want kijk, voor mij is het ideaal nu om te zeggen van oké, daar heb ik een project in Engeland, dan in Spanje, dan in Duitsland. Als ik gebonden zit aan een club, kan ik dat niet doen. Maar daar zou ik in het begin zou ik daar zeker voor open zijn geweest.
Maar dat is eigenlijk wat je zou moeten doen, toch? Want volgens mij kan je het niet, aangezien hoe arbeidsintensief het is, zou je het niet aan een assistent trainer bijvoorbeeld kunnen. Want ik denk, jij hebt geen tijd om voor, weet ik veel, 10 spelers of 8 spelers zo'n uitgebreide analyse te doen?
Niet, wat ik hoor van Bart, zeg maar, zo gedetailleerd niet. Maar
zou je gewoon dan los iemand voor moeten aannemen, toch?
Ja.
Ja, dus is maar dat dan heb je iemand die van 22 spelers zo kan, dat gaat natuurlijk ook niet werken. Dus is misschien de enige oplossing dat je dat buiten extern zoekt.
Maar ik denk eerlijk gezegd ook dat daar wel ook wel een bepaalde kracht in zit. Want ik geloof nou ook niet per se dat op het moment dat je het aanbiedt, dat het dan dezelfde waarde heeft op het moment dat je het zelf opzoekt. En gewoon heel simpel om de reden dat heeft gewoon met bepaalde intrinsieke motivatie te maken, denk ik. En als Bart nu zelf zomaar besluit van hey, dit is echt wat voor mij, dan is hij ook veel meer geneigd om er echt iets van te maken. En als je het aan gaat bieden op een club, nou ja, dat hoef ik jou niet te vertellen, maar
ik heb wel eens lastig geworden.
Nou ja, dan weet je zeg maar hoe dat gaat. Dan zit je te kaarten met elkaar en dan moet je
op matje geroepen.
Ja, moet je weer een analyse van 3 uur lang. Ja, dan
heb je net een goed handje. Weer terug.
Ja. Ja. Ja, nee, maar dat is gewoon hoe het werkt, toch? En als jongens dat zelf en ook zelf kunnen inplannen wanneer ze het doen, ik denk dat het best wel ik denk dat het best wel goed kan werken.
Ja. Vaar, ik trek even een flesje AA open.
Ja.
Want we hebben wat te vieren.
Oh.
Groot. Pak ik ook een isolemmetje
erbij. Ja, die voor mij zo op.
Groot nieuws zag ik vandaag. Thomas, breaking news zelfs. Vertel even wat we vandaag te vieren hebben.
Moet ik alles zelf vertellen, joh? Ja, jij bent toch presentator?
Ja, ik ga toch niet vertellen wat jouw nieuwe mijlpaal is?
Ik word volgend jaar hoofdtrainer van onder 21.
Lekker,
kijk
eens. Lekker.
Ga ik erbij doen. Nee, is mooi.
Dus dan ga je erbij doen, zowel assistent als van Excel assistent van het eerste als hoofdtrainer van onder 21. Ja. En kijk je ernaar uit? Zie je er tegenop? Hoe werkt dat?
Zo mooi zoals nu zou zeggen dat ik er tegenop zit. Ja, nee, ik kijk heel erg naar uit. Het is echt, ik denk dat het goed is voor mij. Ik ben natuurlijk nu voor het eerst soort van bijna fulltime als trainer, zeg maar, bij Excelsior. Maar als assistent trainer. En dat is super leerzaam, want het is op een niveau waar de trainers die om me heen zitten in principe beter zijn dan ik. Dus daar kan ik gewoon veel van leren. Alleen denk dat het ook goed is om daarnaast zelf een beetje...
Krijg je meer geld ook dan niet? Meer geld?
Wat denk je?
Ja, een beetje toch.
Hè?
Beetje wel. Grote takenpakket, meer verantwoordelijkheid.
Nee, ja, maar jullie weten toch dat ik
er niet in zit. Jij bent een superzakelijk ingesteld.
Ik ben absoluut niet voor het geld. Dus,
aan de lach te zien wel, volgens mij.
Nee, het zou me echt niks interesseren.
En de papa dacht, die houdt stand?
Ja, dat hoop ik wel, maar...
Moet nog even uit onderhandeld worden. Ja, we gaan over nadenken. Ja, verder iemand nog iets?
Ja, ik had ook nog wel een klein dingetje. Ik kreeg een DM van de jongen die heet Cas. En ik kreeg af en toe wat reacties, weet je, op de podcast. En dat gaat dan vaak ook over jullie. Maar die is bezig met zijn scriptie. En daar heeft hij een soort... Het is een technische gozer, maar hij doet een onderzoek... waarmee hij de transferwaarde van spelers kan voorspellen. Dus heeft hij iets van 50 van die pijlers... aantal wedstrijden wat je hebt gespeeld... kansen die je hebt gecreëerd... en dat is dan per positie is dat zeg maar verschillend. En ik noem iets voor... Liam van Gelder zit volgens mij bij Groningen, is dat een jongen. Daar rolt dan iets uit. Nou, als hij weg moet of verwacht dat hij binnen een paar jaar... dan kost hij 8 ton. Maar daar had hij... Omdat hij fan is van de podcast, had hij ook Bart Vriends eventjes door zijn ding gehaald. En ik vraag voor jou, wat denk jij dat Bart Vriends volgens zijn... Hij zei zelf dat het tot 78% nauwkeurig was. Ik weet niet precies hoe hij daarbij kwam.
Wat gaat er transfers om die voor mij betaald worden?
Wat zou Bart Vriends moeten kosten als hij deze zomer binnen de Eredivisie verkast?
Tonnetje.
Min 479.000
euro. What the fuck? Ja. Okay. Dus, je moet flink bijleggen.
De club moet ongeveer 480.000 euro bijleggen om van je af te komen.
Wow. Dus dat is mijn jaarsalaris. Zeg maar.
Ja, dat had vooral met je leeftijd te maken, zei hij. Maar leuk, vond ik nog wel even delen waard.
Oké, leuk man.
Maar Fok, even serieus. Hoe kan je nou een negatieve verwachte strafsom?
Ja, dat is ongelooflijk. Had ik nooit de voldoende halen voor de scriptie, verwacht ik. Nee. Ja, het model hangt een gewicht aan elke variabele en dan worden al Bart's statistieken ingevuld en vervolgens komt daar verwachte transfersom uit. Dus ik simuleer dat hij een transfer in Nederland die hij dan gemaakt zou hebben in de zomer van 2023. Toen kwam dat bedrag eruit.
Ik ken wel eens een vraag van de buitenlandse club. Wat moet je kosten?
Maar, ik wou zeggen, ja, je krijgt 5 ton. Dat was mijn volgende punt. Ik denk, als je deze erbij zet, dat je min 480.000 euro kost.
Deel even dat artikel, dan ga ik ervoor
ontsteren.
Misschien gaat het dan wel lukken.
Ik denk dat het er eindelijk in zit voor je buitenland deze zomer.
Ik zou echt krankzinnig slecht zijn met getallen, maar ik begrijp hier helemaal niks van.
Nee, dat is lastig te volgen. Maar hoe heet die?
Kas. Ik ga jullie contact brengen. Ik weet dat een hele goede zaak weer nemen voor jou is.
Ik weet het te vinden. Ik had eigenlijk voor iets kleins. Ik wil even iets proberen. We gaan het vandaag over scannen hebben. Maar ik heb vorige week een andere skill geleerd. We hadden een diner bij Sparta. En daar was Victor Mits. Zegt het jullie wat? Die kwam naar een presentatie doen.
Illusionist.
Heb je een tovertruc?
Ik ben een groot fan van.
En hij heeft mij geleerd, of ons geleerd, om gedachten te lezen. Om jullie gedachten te lezen. Ik wou het toch even proeven op de zon nemen, jongens. Dus ik zou het waarderen als jullie even mee willen doen.
Ik vind het wel dapper, man.
Want
dit
weet,
is niet makkelijk.
Jullie zijn vervelend publiek, taai publiek. Het zou ook fout kunnen gaan. Prima. Maar doe even je best om mee te doen. Ja, het komt
van. Hij moet wel echt zeker van zijn zaak zijn. Als
ja,
doet.
Dit... Poeh.
Het is... het komt in dit geval ging het in 70% van de vallen lukt het ongeveer. Het gaat als volgt. Ik wil even dat jullie de volgende twee sommen in gedachten nemen. Dat is 18 keer 4 en 11 keer 11. Beeld het je gewoon even in. Gewoon prent het even in je hoofd. Zie je het groot voor je. Dus echt groot. Doe je ogen even dicht of open.
Beter hoe was die tweede?
Nog één keer. 18 keer 4. Doe je ogen beter open trouwens. Je moet gewoon even visualiseren. 18 keer 4 en 11 keer 11. Zie het groot voor je. Echt prent het, hamer het even in je geheugen. Ram het erin. Dus ja, doe dat eventjes voor een seconde of 5. Ook die boys trouwens achter schermen. Zou leuk zijn om even mee te doen. En dan ga ik je nu vragen om aan een gereedschap te denken van een bepaalde kleur. En dan kijk ik even naar jullie allemaal. En is mijn vermoeden dat een deel van jullie zeker aan een rode hamer zit te denken.
Zwarte hamer had ik. Okay.
Blauwe schroeven draaien.
Godskeer, Thomas.
Groene knijper.
Hier ook niemand.
Ja, ik had wel hamer. Er komt dus direct een hamer in mijn hoofd. Okay, wel.
Ja, ik zie hier zitten 12 mensen die achter hebben en dan zit aan een rode hamer te denken. Ja, oké, dat was het man. Ja, het is niet. Het slaat je altijd.
Er komt dus wel heel direct hamer, moest ik aan denken.
Ik ga het ook niet uitleggen. Ik vond het leuk om te doen. Hij deed in een zaal van 400 man. Ik zat ook aan een groene zaag te denken, geloof ik. Maar 80% van die zaal zat op dat moment aan een rode hamer te denken. Dat lag natuurlijk aan het feit. Aan het verhaal wat hij daarvoor vertelde. Ik ga het trucje niet uitleggen. Ik ben zeer teleurgesteld in de uitkomst. Geen één rode hamer, maar ik vond... ik bedank
wel een hamertje.
Wel voor het meedoen.
Ik vond het wel heel dapper.
Okay. To, waar zat je aan te denken, zei je?
Groene knijptang.
Ja, maar aan jullie heb ik ook niks. Dat is,
maar dat was echt het eerste waar je aandacht voor knijptang.
Kom door je shirt.
Oké, okay, ja, dat zijn de cues waar je mee te maken hebt. Ja, want dan gaan we het over scannen hebben, over kijkgedrag, over tijd en ruimte op het veld. En ik zat een beetje in te lezen en toen zag ik een quote van jou. Dat zei, mijn handen jeuken als ik naar Virgil van Dijk kijk.
Moet je hem uithalen?
Je wil iets.
Wat is dit?
Nee, vertel even waar je aan zit te denken als je Virgil van Dijk ziet spelen.
Ja, de quote of de vraag was, als je nou naar voetballers kijkt, was toen bij de NOS. Bij wie heb je dan zoiets van, ja, oké, daar zou ik nog echt graag mee aan de slag willen. Ja, wij geloven, zo arrogant durf ik wel te zijn, dat wij iedereen nog iets kunnen bijbrengen. Mm. Alleen bij Virgil van Dijk, zeker omdat hij in die periode, want we praten over een jaar geleden bijna, gezien werd als een van de beste verdedigers ter wereld.
Ja.
Had ik zoiets van, ja, oké. Dat is op bepaalde aspecten is dat zeker zo, vind ik.
Ja.
Mijn bescheiden mening. Maar binnen hetgeen wat wij doen, zie ik nog heel veel dingen waarvan ik denk van ja, maar dat zou veel beter kunnen.
Zoals wat?
Ja, het positioneren bij flankballen. Dat is iets voor mij dat al jaren bij hem, dat ik dat terug zie komen. Ik herinner me nog goed een goal van Griezmann tegen Frankrijk uit. Een voorzet van de zijkant, hij staat ingedraaid. Hij ziet Griezmann niet komen en die komt voor hem. En die tikt hem net voor hem. Tikt hij hem voor hem langs. Is het een goal. Een week nadat ik dat dus bij de NOS zei, waren ook twee momenten met Haaland, waarin hij hem gewoon in 30 seconden twee keer helemaal kwijt is. Ja. En ik vind het geen slechte speler. Want ik moest daar wel om lachen. Dat ik kwam later thuis. Ik zat daar die avond en ik kwam thuis. En ik ging op internet kijken en ik kreeg allemaal linkjes doorgestuurd. En het ging alleen maar over die quote van Dijk. Mm-hmm. Maar ik heb ook daar gezegd van, binnen het fysieke en het conditionele, en in hoeverre ik dat kan inschatten, is het een topverdediger. Ook qua snelheid, absolute top. Dat is niet mijn werk. Maar binnen mijn werk vind ik dat daar echt wel ruimte voor verbetering is. Ja. Omdat ik vaak vind, wij hebben het daar in het verleden ook wel eens over gehad, dat binnen zijn sprinten, dat is vaak de compensatie van het in eerste instantie niet goed gepositioneerd staan.
Ja.
Dus dan compenseert hij hetgeen wat hij in mijn ogen beter had kunnen doen.
Ja.
En dan komt hij ermee weg. En dan lijkt het heel erg imposant. Maar ik vind dat hij al niet in die situatie had hoeven komen. Zeg niet dat het daardoor een slechte speler is. Ja. Maar dat is dus de...
Okay, je hebt het over het verdedigen van voorzetten. Wat zijn andere, zeg maar, veel voorkomende fouten als je het hebt over kijkgedrag bij topvoetbal?
Op welke positie?
Ja, doet er eigenlijk niet toe. Is er iets wat je direct te binnen schiet?
Nou, kijk, bij...
Rode hamer,
ja. Blauwe schoenen draaien, ja. Nee, wat wij wel echt een klassieker noemen, is als je in een gesloten houding, en dan vaak praten we dan over middenvelders, maar dat kunnen ook voorhoedenspelers zijn.
Ja.
Als centrale verdediger heb je natuurlijk vaak het spel voor je. Maar bij balbezit, als je een bal aangespeeld krijgt, is dat in een gesloten houding. Je hebt niet gekeken, maar je draait wel open.
Okay.
Dat is echt
een klassieker. En een gesloten houding is dus gewoon met je schouders, allebei schouders richting de bal?
Met je rug richting de goal van de tegenstander. Okay. Ja, precies. Dat is echt een klassieke.
Oké. Okay. Kan je eens kort duiden waarom het belangrijk is dat spelers zoveel mogelijk informatie vergaren op het veld?
Ja, wat ik altijd interessant vind, is zeker als je naar de topwedstrijden gaat kijken. We zitten natuurlijk weer in de Champions League week. Nu op dit moment worden volgens mij ook weer wedstrijden gespeeld. Gisteren ook Champions League. En eigenlijk wat je altijd ziet en hoort, is dat er na afloop wordt gezegd, in dit soort wedstrijden maken details het verschil.
Mm-hmm.
Daarom is het werk wat wij doen dus belangrijk, omdat wij op die details zitten. En ik ben ook in de jaren dat ik bezig ben met voetbal, vanaf mijn 18e ben ik al bezig, altijd op teamniveau geacteerd. Maar juist die details maakten altijd het verschil. Maar als teamtrainer heb je daar eigenlijk geen tijd voor. Ook al zou je het willen, hebben we het net natuurlijk al even over gehad. Dus waarom is dat dan belangrijk? Omdat dat het verschil maakt.
Ja.
En dat kan ik wel verder toelichten, maar het kan het verschil zijn tussen een kans creëren of dat je weer opnieuw op moet bouwen. Het kan het verschil zijn tussen een doelpunt voorkomen of hem tegenkrijgen. Dat zijn de verschillen en die bepalen uiteindelijk of je scoort of dat je een goal tegenkrijgt.
Ja.
Ik denk zelf als speler dat het ook mee te maken heeft dat als je, zo ervaar ik het als keeper, dat als je weet wat er voor je gebeurt, dus ook als de bal aan de rechterkant is maar je, en er komt bijvoorbeeld, ze komen door voor een aanval en je weet wat er voor de goal gebeurt, dat geeft een bepaalde rust. Omdat je doet het dan niet eens heel bewust, maar je weet bijvoorbeeld, ja, ik kan nu niet naar de eerste paal komen, want als hij daar komt, zit Bart tussen of zit een verdediger tussen.
Ja.
Als hij hem nu hoog bij de tweede, enfin, je gaat hem nooit hoog bij de tweede paal geven, want daar loopt niemand.
Ja.
Maar als je dat niet hebt gezien, dan voelt het klinkt misschien gek wat ik zeg, maar het voelt bijna alsof het een soort muur, zeg maar, achter je zit.
Ja.
Gewoon een groot zwart gat, dat je niet weet zeg maar, wat daar is.
Kwetsbaar gewoon.
Ja, super kwetsbaar. En je wordt daar ook een soort van onrustig van.
Ja.
En datzelfde ervaar ik bijvoorbeeld als je wel eens met het positiespel meedoet. Ik ben gewend om op die kopse kant te staan, dan zie je alles voor je. En dan weet je dus, je kijkgedrag is daar denk ik op aangepast. Maar wij doen nu wel eens van die vormpjes dat ik dan niet alleen op de kopse kant blijf staan, maar als je de bal verliest, dan kom je in de midden erbij. En dan verover je de bal. En dan sta ik ineens met bijvoorbeeld 15 meter in mijn rug. Ja, dat lijkt, het lijkt gewoon letterlijk alsof er een soort afgrond zeg maar, achter is. Dat als je krijgt die bal in. En ik, op terug te komen wat Thomas net zei. Zeg maar, ik probeer wel te kijken, maar ik zie eigenlijk helemaal niet wat er achter is. Dat heeft in mijn geval dan vaak te maken met dat ik helemaal, ik zag helemaal gesloten. Dus dan krijg je de bal en dan zegt iemand draai. En je gaat dan dus bijvoorbeeld open draaien. Je hebt geen idee wat je tegen gaat komen.
Ja, het wordt gokkie.
Ja, het wordt gewoon gokken.
Of je geeft een hakkie zo en je hebt, eigenlijk is het een gokkie of die aankomt of niet. Ja, je hebt eigenlijk niet gekeken en je tuurlijk, weet
het precies. En als het dan lukt, dan loop je weg van je hebt gezien.
Ja, ja, ja.
Maar het brengt gewoon een hele hoop soort van onzekerheid met zich mee. En wat je misschien nog meer voelt, dat als je het wel hebt gedaan, en je bent goed op de hoogte, dat je gewoon veel comfortabeler bijvoorbeeld aan de bal bent of de keuze die je gaat maken.
Ja, dat is ook wat je vaak hoort vanuit spelers. Van ja, wat levert het op? Het levert uiteindelijk een soort van controle op. Je bent wat rustiger. Ja. Het is ook super lekker. Ik refereer eventjes aan jouw positie. Wessel Dammers is trouwens ook een jongen waar ik al heel lang mee samenwerk. Maar op het moment dat hij dan vanuit de opbouw een bal vanuit de linker centrale kreeg aangespeeld. En hij ziet die rechts buiten, of die links buiten, ziet hij druk komen zetten. En in die eerste aanname is hij helemaal kwijt. En dan speelt hem tussen de linies door naar die rechtsback die dan vrijkomt. Ja. Ja, dat is zo'n lekker gevoel, want hij heeft al zoiets van, ja, ik zie jou komen, vriend.
Je hebt controle over de situatie.
Ja, ja, klopt. Ja. Snap je? Dus dat is wat je heel vaak te horen krijgt.
Je had het over drie pijlers die van belang zijn. Kan je die even delen? Wat zijn het?
Nou, het eerste is waar we het net over hebben gehad, is in willekeurige volgorde. Mm-hmm. Want uiteindelijk heeft alles raakvlakken met elkaar en heeft het met elkaar te maken. Maar het eerste is dus de ODA, hoe wij dat afgekort zeggen. Dus dat is puur het visuele waarnemen waar jullie het over hebben, het kijkgedrag. Hè? Het tweede is de body positioning. En dan is het niet zozeer waar sta je, maar vooral hoe sta je. Dus wij gaan niet tegen Jeremy Doku buiten spelen. Wij gaan niet tegen Jeremy zeggen, jij moet nu naar binnen of jij moet nu naar buiten of jij moet nu uitzakken. Nee, dat is spelprincipes, dat is hoofdcoach, dat zijn assistent trainers bij de club. Maar als dat van hem gevraagd wordt, kijken we van oké, wat doet hij daar? Hoe staat hij daar? En het laatste is de non-verbale communicatie. Als wij samen spelen, jij hebt een bal aan je voet. Ik heb ruimte rechts van mij gezien. Ik zie dat die laatste lijn van de tegenstander die is vrij hoog. Ja. Dus ik wil hem erachter gooien, want ik ben supersnel.
Ja.
Dan kan ik hopen dat jij begrijpt dat ik hem erachter wil hebben. Maar ik kan het jou ook laten zien door gewoon simpelweg mijn hand uit te steken en te wijzen in de ruimte waar ik hem wil ontvangen.
Ja, Oké, ik zou alle luisteraars willen aanraden om, als je dit op YouTube kijkt, voetballer en scanning of zo. Ik heb het vanmiddag even zitten doen. Het is ongelooflijk mooi om te zien. Vooral dat je heel veel topspelers ziet die om de haverklap met hun hoofd draaien, rechts, links, rechts, links. Allemaal informatie vergaren in het spel, op het veld. En daar dan ook, ja, je ziet dat Busquets en Thiago de meest prachtige dingen doen die voortkomen uit het feit dat ze zo goed gekeken hebben naar hun omgeving. Dus je gaat een beetje voetbal kijken als een spel van informatie in plaats van een spel van acties en schoten. Ik weet niet, ik vond het heel interessant om naar te kijken. Wat wel leuk is om te doen, denk ik, we hebben toevallig hier een keeper, een verdediger en een aanvaller. Want het gaat ook over verschillende posities natuurlijk. Om eens te delen, wanneer heb je goed gekeken en wanneer heb je slecht gekeken? Kan je daar een voorbeeld van geven en hoe voelt dat en wat gebeurt er dan? Laat ik bij Maarten beginnen bijvoorbeeld.
Een voorbeeld van slecht kijken is iets, en ik merk nu dus dat die me bij de amateurs best wel vaak overkomt. Wat voor een keeper heel lastig is bijvoorbeeld iemand komt schuin voor de goal, klein beetje in de 16, dribbelt hij richting de achterlijn.
Ja.
En een verdediger loopt zeg maar loopt hem af.
Ja.
Dus die komt in jouw gezichtsveld. Dan ben je eventjes de bal kwijt. En dan kan je eigenlijk twee dingen doen. Je kan of heel geconcentreerd blijven of en desnoods een beetje je positie aanpassen zodat je de bal weer ziet.
Ja.
Of je hebt even een momentje van oké, ik zie de bal toch niet. En ik heb nu vorige week nog twee keer gebeurd dat dan een jongen daarvan profiteert. Dus op het moment dat je de bal kwijt bent, ben ik helemaal uit spanning. Zie ik niks en schuift hij hem in de lange hoek.
Ja.
Waardoor ik zie de bal op een gegeven moment komen. Op het moment dat je soort van in je hoofd, kan de bal niet komen. Mm-hmm. Waardoor je gewoon niet meer kan reageren en hij vliegt er gelijk in.
Ja.
Heeft ook te maken met de body positioning, waar het net over ging. En een moment van wel goed kijken, dat heeft vooral te maken, ik denk dat voor veel keepers eigenlijk het allermoeilijkste is je bent gewoon heel erg gewend om dingen centraal te doen. Dus wat ik net ook zei, met als je aan die kopse kant staat, je ziet gewoon het hele veld voor je. En dat wordt anders wanneer de ballen van de zijkant komen. Dus er komt bijvoorbeeld, er is een counter. Ze komen over jouw rechterkant door. En je bent gewoon aan het balwatchen. Dus je bent de hele tijd de bal aan het volgen. En opeens denk je, tering, die bal gaat zo voor de goal komen. Dus ik moet weten hoe dat staat. En als jij, dan zijn we goed tijd. Bijvoorbeeld iemand tikt de bal een stuk voor zich uit. Dus je weet, oké, ik kan hem nu niet gaan geven. Dus het is veilig. Je kijkt over je schouder. Je ziet eerst paal ze dicht. Tweede paal ligt wel ruimte. Kan je bijvoorbeeld een stapje schuin naar achter doen. Waardoor je of een bal eruit haalt. Of het is de enige bal die hij kan geven, waardoor je hem heel makkelijk kan plukken. Terwijl als je dat niet doet, Kan je achteraf het gevoel hebben van, kut, sorry, ik had hem misschien moeten plukken. Maar ik kom er niet bij. En dat komt dan gewoon omdat je op je lijn blijft staan. Dus dat zijn persoonlijk de twee dingen, zeg maar, de situatie waar ik het vaakst in kom.
Ja.
En waarvan ik mezelf erop betrap van, kut, hier had ik of beter kunnen kijken of iets anders kunnen doen.
Ja.
Of juist, dit heb ik eigenlijk best wel goed. Ik heb wel best wel geregeld dat ik zo'n bal van de zijkant pluk. En dat ik dan denk, okay, dit ziet er heel simpel uit, maar dat komt gewoon eigenlijk omdat ik dit...
Omdat je goed gekeken
hebt. Ja, omdat ik het zelf zeg maar goed heb voorbereid. Ja,
ja, ja. Oké, okay, cool. Centrale verdediger, ik kan één concrete situatie herinneren, is denk ik al 10 jaar geleden. PSV uit, wij hebben een vrije trap, ik ben centrale verdediger. Onze linksback speelt mij gewoon over de breedte aan. Ik sta een beetje zo schuin ingedraaid. Normaal gesproken zet de spits en de nummer 10 of de nummer 10 druk, dus die kan ik zien. Maar ik neem de bal aan, ik heb geen idee, ik heb niet in mijn rug gekeken, dat de linksbuiten van PSV, Memphis Depay was dat, druk komt zetten in mijn rug, snoept mij de bal af, dribbelt op de goal af, omspeelt de keeper. Komt gelukkig via de zijkant uit dat ik kan terugsprinten naar de goal om de bal net van de lijn kan halen. Maar het was een vrije trap van ons, niks aan de hand. Ik vergeet gewoon te kijken over mijn rug heen. Ik ga ervan uit, daar gebeurt niks. En dodelijke situatie.
Die ziet er knullig uit ook, hè?
Het ziet er vreselijk uit, ja. En dan ben je eigenlijk nog boos op die back. Waarom speel je me aan? Je ziet al dat ik onder druk word gezet, maar een kwestie van kijken. Al heb je al gekeken... dan kan je het oplossen. Dan neem je anders aan of wat dan ook. Situatie die heel vaak voorkomt, waarin ik het soms niet goed doe, maar soms ook wel goed doe. Verdedigende situatie. Wij staan een beetje als een hoge lijn. De back van de tegenstander dribbelt in. Je natuur is, ik kijk naar de bal. Hè? Ik ben een balwatcher, je kijkt naar wat de bal gaat doen. Maar daardoor vergeet je dat de linksbuiten in jouw rug een diepteloopactie is gaan maken. Rechtsback kan de bal spelen in jouw rug en je staat helemaal stil. Gelukkig, als je goed oplet, en dat probeer ik heel vaak te doen, gewoon af en toe, dus niet alleen naar de bal kijken, maar ook 3 keer naar rechts kijken, 3 keer naar rechts kijken, 3 keer naar rechts kijken. Dan weet je wat er in je rug gebeurt. Dan komt die bal wel en dan kan je gewoon 3 stappen terugnemen en de bal wegkoppen bijvoorbeeld. En dan heb je controle over de situatie. En nogmaals, dat ziet er net als bij Maarten, het ziet er dood eenvoudig uit, maar het is een gevolg van dat je wel hebt gekeken.
Op die ben ik trouwens als keeper ben je ook, zeg maar, continu aan het coachen. Dat als die,
ja, Nick doet het ook veel.
Want je ziet, zeg maar, die aanvallen de hele tijd loert gewoon echt in zo'n soort van, bijna hinkelend, is een starthouder van, ik ga aan zijn rug vertrekken nu.
En ik denk
altijd, ze zien het niet.
Ze zien het niet.
Ze lopen als een soort mafkees, rechts.
En dan schrik je, zeg maar, van, oh kut, ik had het niet gezien. Maar als je dus jezelf aanleidt om daar 4 keer naar te kijken, dan schrik je ook nergens meer van, je weet wat er gaat gebeuren.
Mag ik daarop inhaken, Bart?
Ja, dat mag, ja.
Bij de eerste geef je aan met die vrije trap. Waar ik dan benieuwd naar ben, is hoe was jouw lichaamspositionering op dat moment?
Gesloten.
Dus je was naar degene die jou de bal ging passen.
Ja, waarschijnlijk. En een beetje zo schuin ingedraaid, maar in ieder geval niet open naar de rest van het veld.
Want daar op het allerhoogste niveau, Toni Kroos is daar heel erg sterk in. Ja. Het zou kunnen zijn dat Memphis, zei je in dit geval, dat Memphis druk op jou is gaan zetten op het moment dat hij zag dat jij gesloten stond.
Waarschijnlijk, tuurlijk.
Want op het moment dat jij zo staat en je krijgt hem, dan zie je hem aankomen, dan zal hij niet zo snel druk zetten.
Ja,
dus daar komt ook weer de relevantie tussen, of de relatie tussen observeren en hoe je staat.
Die laatste ook toch?
Goede spitsen gaan lopen op het moment dat jij je hoofd wegdraait.
Ja.
Die loeren gewoon op dat moment.
Ja, is ook zo.
En bij die laatste, wat ik net ook aangaf bij Virgil van Dijk, is natuurlijk dat je in jouw geval op 2 manieren dat zou kunnen lezen.
Mm-hmm.
Is en degene die aan de bal is, om te zien van, hey, wat gaat hij doen? Vaak aan de houding. En ik heb wel bij jou gezien dat je aandachtsniveau vrij hoog is. Dus dat zou je bij hem kunnen aflezen.
Mm.
Tegelijkertijd ook kijken van, hey, maar wat heeft hij dan gezien?
Yeah.
En dan ga je vanzelf beide dingen in de gaten houden. Ja, en dan kan je ruimte wegnemen.
Vet. Thomas, aanvallen?
Ja, ik heb een groot deel van mijn carrière tussen linies gespeeld.
Ja.
Dus ik denk dat je dan sowieso wel heel erg bewust moet zijn van wat er om je heen gebeurt, waar je tegenstanders staan en hoe je de bal kan krijgen. Ik denk dat de momenten waarop ik het niet goed deed, dat zijn dan vooral de momenten waarop je verrast wordt op het moment dat je de bal krijgt. En ik denk dat, zeg maar, die momenten vooral voortkomen uit het moment dat ik zelf de bal ook niet verwacht. Dus je bent aan het vrijlopen. En precies op het moment dat je eigenlijk denkt van, ja, ik moet hem nu niet krijgen, want ik ben nog niet klaar voor. En je krijgt hem dan, zijn de momenten waarop je het vaakst verrast wordt. Omdat je gewoon ook nog niet goed... Dat heeft ook met houding te maken. Je wil hem gewoon nog niet hebben. En je weet ook niet precies wat er om je heen is gebeurd.
Ja.
En de momenten waarop het voor mij allemaal het mooist bij elkaar komt, is... En dit is heel lang echt heel onbewust proces geweest in mij. Want ik heb heel veel altijd op intuïtie gedaan voor mijn gevoel. En onbewust scan je natuurlijk gewoon alles. Want je weet gewoon wat er om je heen gebeurt. Maar het geven van de perfecte steekpaas, zeg maar. Dat is, dat is waarbij alles, zeg maar, moet je alles gezien hebben. Inclusief looprichtingen en waarbij je gaat eigenlijk gewoon een soort van verwachting gaat scheppen van wat er gaat gebeuren. Dus je ziet een verdediger in een bepaalde richting lopen. Ja. Je ziet een aanvaller in een bepaalde richting lopen. En je gaat de bal op dat moment soms zelfs echt met belachelijk lage snelheid geven op precies het moment dat je denkt dat de verdediger hem niet meer kan hebben en de aanvaller op dat moment eerder is. Ja. En dat maakt voor mij voetbal het allermooiste. En dat gebeurde bijvoorbeeld ook, daar hebben we het toen met Denzel ook over gehad, dat waren wat minder steekpases. Maar dat was wel, zeg maar, ik voel en ik wist dat hij in mijn rug kwam en dat liet hij vaak ook horen. maar ik wist ook dat als ik, zeg maar, de bal eigenlijk gewoon bijna panklaar stilleg op de plek waar de verdediger net niet bij kan, dan hoeft hij hem alleen maar goed mee te nemen.
Ja. Je had het over Denzel. Even ter illustratie een heel mooi en interessant fragment. Voor de luisteraars, die kunnen dit niet zien. Het gaat over het doelpunt van Denzel tegen Amerika, tegen de Verenigde Staten. Op het afgelopen WK. Maar het gaat niet om Denzel, maar het gaat om het gedrag van de 6 verdedigers van Verenigde Staten. De bal komt links in beeld bij Daley Blind, die heel hoog op het veld staat en die dreigt hem te gaan voorgeven. En Nederland staat met ongeveer 4 man zometeen in de 16 meter. En Amerika staat met 6 man in de 16 meter. En Denzel, voor mensen herinneren die zich die goal vast, die staat helemaal achterin in beeld om de bal te vragen. Laten we heel veel naar het fragment kijken. Het is wel mooi om te zien.
Vis terug naar Blind of een andere optie. Via Frenkie de Jong. Blind voorzet. Is een hele fraaie. Het zal er niet. Ja, het is niet te geloven. Denzel Dumfries.
Zie je het fragment. Dus Daley Blind gaat de voorzet geven. Denzel, iedereen is gefixeerd op de bal. Denzel komt achter in de 16. En hij staat 6 seconden met zijn hand in de lucht. Wijd in. Je weet hoe Denzel is. Expressief. Wijd in de lucht. Hoog in de lucht.
Die vroeg hem ook wel eens als hij niet vrij stond.
Zeker.
Maar hij stond wel vrij nu.
Maar het gaat dus om awareness. Er is geen één van die 6 verdedigers, inclusief de keeper van Amerika, die enig idee heeft van de positie, van hoe vrij Denzel is. Ik weet zeker dat die verdedigers, ik heb zelf ook wel eens in zo'n situatie gestaan, verrast zijn.
Ja, dat zie je toch ook?
Ja, tuurlijk.
Je ziet direct, ze kijken elkaar.
Ze schrikken zich rot. Ja. Hoe kan dit? Maar dat gaat dus om 6 seconden.
En dat gaan ze ook allemaal roepen.
Patrick. En dat is,
wie zijn man is dit? Ja.
Dat is toch super, dat is super interessant denken van jouw vak. Waar denk jij aan als je dit ziet?
Nou, ik benader hem vooral vanuit Denzel. Ik benader hem vooral vanuit Denzel. Ja. Denzel is iemand met wie ik ook samenwerk.
Ja.
Dit is geen toeval. Want dit heeft hij eerder gedaan en dat doet hij vaker.
Ja, zeker,
Zijn eerste goal voor Inter tegen AS Roma uit. Soortgelijke goal, Bastoni aan de linkerkant.
Ja.
Hij loopt in de rug, daar hebben we het ook samen over. Juist omdat die verdedigers vaak zo gesloten staan. Mm-hmm. Vanuit het aanvallen moet je daar natuurlijk gebruik van maken. Dus op het moment dat jij ziet, ook met de spitsen met wie wij samenwerken. Op het moment dat je ziet in de 16 van die verdedigers staan ingedraaid, die kijken alleen naar de bal. Dan is het eigenlijk al gewoon deze.
Ja.
Want dat is lekker. Uit het gezichtsveld blijven aangeven waar je hem wilt hebben.
Ja.
Want je ziet ook op het moment dat Blind voor de goal kijkt en je ziet die hand. Dat is gewoon een natuurlijk iets. Dat wordt jouw richtpunt.
Maar
zeker als hij zo vrij staat.
Maar wat ik me afvraag, roept hij hier om de bal?
Dat zou je moeten vragen, maar dat denk ik niet. Want
Maar Blind heeft hem wel in zijn gezichtsveld.
Ja, maar dat snap ik. Maar best wel, bedenk me nu. Het is dus eigenlijk voor Denzel. Normaal ga je heel hard schreeuwen toch als je vrij staat.
Nee.
Maar het is in dit geval waarschijnlijk voor hem beter om die hand in de lucht te doen.
Mm-hmm. Nou ja,
maar als je heel hard gaat schreeuwen, dan heb je toch kans dat ze je wel horen.
Tuurlijk, dat is ook de reden dat wij
al lang niet meer op tijd gaan.
Nee, dat is de reden dat wij ook non-verbale communicatie gebruiken en aanleren. Kijk, bij ons, als wij trainen met spelers, is het ook niet als ze een bal willen hebben dat ze ja roepen. Want dat leren we allemaal. Maar wat zegt dat?
Ja.
Dat zegt niks over dat je hem op je rechterbeen, op je linkerbeen in de loop, dat zegt niks. Ja, dat je hem wilt, maar niet waar.
Ja.
En juist dat waar, dat kan het verschil maken.
Maar toch is het wel interessant, want je kan niet alles zien. Dus ik had bijvoorbeeld met Denzel, daar heb ik denk toen ook in die aflevering al over gehad, had ik wel eens ruzie.
Ja.
Want hij kwam regelmatig...
Verbaas me niet.
maar we waren goede vrienden.
Oké. Okay.
Hij kwam uit mijn dode hoek, zeg maar.
Ja.
En dus moest ik erop vertrouwen dat op het moment dat hij schreeuwde, dat ik hem dan alleen maar hoefde te geven.
Maar zo'n andere situatie.
Ja, maar hij schreeuwde ook nog wel eens als hij niet vrij stond. Dus dan zag ik er echt uit als een hele maat.
Ja,
want ik was aan het dribbelen, weet je wel, naar binnen. Ik ging lekker dribbelen en ik hoorde alsof hij alleen voor de keeper staat, weet je wel.
Ja, geef.
Ja, dus ik geef hem gewoon blind, zeg maar, opzij. Ja, in de voeten van de verdediger.
Ja.
Dus ja, de... Dus ja, Maar het is een andere situatie.
Ja, het is een andere situatie. Want ik denk dat wat Maarten bedoelt, op het moment dat Denzel daar aan het schreeuwen is, dan maak je slapende honden wakker.
Ja, ja. Ja.
Dat is juist waarom je non-verbaal wilt communiceren. Want als ik in de rug van Bart loop bij een flankbal en ik heb oogcontact en ik wijs dat ik hem bij de penalty stip wil, dat heeft hij het niet gezien.
Nee, ja.
Maar als ik het ga lopen roepen, van de week had jij een duel tegen AZ, ik denk Spits Meerdink, die liep in jouw gezichtsveld.
Mm-hmm.
Dus jij kon met hem meerennen, want jij zag het moment dat hij zeg maar, naar de bal toe wilde rennen, dat zag je helemaal gebeuren.
Ja, ja, ja.
En toen maakte je ook nog armcontact. Nou, dat is iets wat wij tegen spitsen zeggen. Ze mogen je niet aanraken, uit het gezichtsveld blijven, want dan wordt het voor jou moeilijk.
Ik doe dat altijd, ik wil ze in mijn gezichtsveld. Dus als er een voorzet dreigt, dan soms hou ik even in, zodat die, zeg maar, kruip maar een beetje voor me langs, maar dan weet ik in ieder geval waar je bent. En types als Luc de Jong, maar ook onze spits Lauritsen, hij maakt zo'n doel.
Ja, in de rug.
Ja. Hij is er zo goed in door gewoon in de rug te blijven en dan een chipballetje en je bent vertrokken.
Ja, want doordat jij zeg maar, je krijgt gewoon zo'n spel. De spits gaat in de rug proberen te lopen. Jij stapt weer naar achter.
De spits is altijd leidend.
Ja, en dan ontstaat de ruimte. Ja. Dus dat is precies wat je wil.
Maar ik vind het wel bijzonder, want dat zie je dus op ieder niveau, zelfs hier bij Amerika ook terug. Het is toch iets, zeg maar, als verdediger leer je best wel sta open, de ballen van de zijkant. Ja. Maar dat blijft toch iets wat ik zie iedere week gebeuren. Mm. En dat was bij de profs ook al. Dat balwatchen gaat op de een of andere manier toch heel moeilijk uit.
Ja.
Heb je daar iets van? Zeg maar, herken je dat van jezelf?
Ja, ik denk dat het tegennatuurlijk is. Dus dat je bent gewoon... ik kan het beter bij Patrick vragen. Maar je bent gewoon van nature gewend om de bal te volgen. Ja. Dat doen we allemaal, het hele leven. Je volgt waar het zich afspeelt.
Ja.
Alleen wat je dus vergeet is dat het misschien nog wel belangrijker is wat er ondertussen om je heen gebeurt.
Ja.
Dat zou mijn verklaring in ieder geval zijn.
Ja, die bal aan de zijkant, die is daar al. Dus daar ga je niks meer aan veranderen. Mm. Waar je wel iets aan kan veranderen is waar die bal naartoe moet gaan.
Ja.
En welke voorwaarden creëer je daarvoor? Kijk, ik denk zeker bij flankballen, ik heb dat vaak ook intern hebben we daar gesprek over. Super lastig. Voor jou als centrale verdediger super lastig.
Ja, dat is mega lastig.
Want jij bent altijd afhankelijk van de loopactie van die spits. Ja. Het enige wat jij kan doen is zijn sprint bijvoorbeeld vertragen door wat armcontact met hem te zoeken. Maar doe je dat te overdreven, krijg je een pingel.
Ja, ja.
Snap je? Dus zijn sprint die hij misschien naar de eerste paal wil maken, die kan je misschien wat afremmen, waardoor jij dan weer een voordeel creëert voor jezelf. En waar het ook van afhankelijk is natuurlijk ook de snelheid van de aanval.
Ja.
Kijk, als het een hele snel omschakelmoment is, dan heb je ook weinig tijd om je goed te positioneren als centrale verdediger. Maar in dit geval, dit is 6 seconden wat jij zegt.
Ja
dit mag niet gebeuren.
Nee, mag niet gebeuren. Een ander fragment is iets lastiger. Het gaat om Lewandowski's aanvallend fragment. Voordat we gaan kijken, ik ga proberen even uit te leggen voor mensen die het niet kunnen zien. Lewandowski staat ongeveer op 30 meter van de goal, een beetje links op het veld. Heel, heel druk. Hij is de hele tijd om zich heen aan het kijken of hij vrij kan komen, links, rechts, links, rechts. Op een gegeven moment krijgt de links buiten de bal en trekt Lewandowski in het gat wat daar ongeveer links op het veld ligt. Dat heeft hij gezien omdat hij 5 keer heeft gekeken. Vervolgens komt hij dus, dreigt hij de 16 in te dribbelen. Kijkt hij heel duidelijk op naar de voorzet. Komt er vervolgens achter, daar is niets te halen. Dus doet een schijntrap, kapt hem naar binnen en schiet hem in de verre hoek. En daar gaan we nu even naar kijken. En dan zie je wat awareness kan doen met je spel.
The details of this Lewandowski goal are insane. 5 scans to assess the situation. Changes in direction to fool the defender. He gets on the defender's blind side and makes his run. A quick scan up, but no good options. So he fakes the cross and cuts back inside. Then uses the defender to bend the ball into the corner. BeYourBest.com to improve your scanning and gain an edge.
Van de concurrent.
Nee, zeker. Nee,
het internet staat vol met dit soort schitterende filmpjes. Ja. Geniet jij hier net zo van als ik?
Ja, nee, tuurlijk, 100%. En wat wel leuk is, Be Your Best, dat is misschien een leuk bruggetje. Guy Jordet, dat is een professor in perceptie.
Ja.
Ja, dat is een, ik mag wel zeggen, een vriend van mij geworden in de loop der jaren. Ja. Waar we ook, elke maand hebben we meetings. En dan praten we ook gewoon over dit soort situaties. Ja,
voor de duidelijkheid, hij is een Noorse wetenschapper die zich heel erg heeft verdiept in het kijkgedrag van spelers. Ja,
heeft heel lang samengewerkt ook met Arsène Wenger bij Arsenal. Ja. Geeft heel veel lezingen ook, dus die is meer vanuit de theoretische kant.
Die man, Jordet heet hij van zijn achternaam, geloof ik. Die heeft zich nogal verdiept in ook in scanfrequentie van spelers.
Ja, ja.
Hij vond een sterke relatie tussen de scanfrequentie, dus hoe vaak een speler kijkt, en het aantal voorwaartse passes. Dat vind ik ook al per definitie interessant. Dus je ziet vooral dat middenvelders scannen het meest van alle spelers op het veld. En zeker degene die het meeste scannen, weet ook het meeste de bal vooruit te verplaatsen. Dus dat is
wat ik me dan afvraag als ik dit zie, zeg maar, hoe bewust is Lewandowski nou bezig met kijken? Want het lijkt echt alsof het soort van van tevoren bedacht is. Van hey, daar nog een keer kijken, daar nog een keer kijken. Hij lijkt echt zwaar in controle. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het gewoon...
automatisch piloot.
Ja, gewoon gedrag is, zeg maar. Wat die... in hoeverre, zeg maar, is dit aangeleerd en in hoeverre is dit natuurlijk, wat hij doet?
Ik denk dat je bij elke speler, en dat is ook het voordeel van het werk wat wij doen, wij zijn natuurlijk in contact met de spelers. Maar je moet je eerst afvragen van als zo'n speler kijkt, wat wil hij dan zien?
Ja.
Het gaat eerst om de voorwaarden. Want als hij sowieso niet kijkt, dat is natuurlijk hetgeen wat wij doen. Als hij sowieso niet kijkt, wanneer kijkt hij, hoe vaak kijkt hij, hoe snel kijkt hij. Dus je hoofdbeweging, is dat heel snel of is dat heel langzaam? Dat kan je ook weer tijd opleveren. Dus al dat soort dingen proberen wij, zeg maar, daar proberen wij aan te werken. Alleen de vraag is, op het moment dat de speler kijkt, wat wil die speler zien? En in mijn optiek, hoe ik nu dit clipje zie, is dat Lewandowski vooral bezig is met ruimtes.
Ja.
Maar het kan ook zo zijn dat andere spelers... alleen maar naar medespelers op zoek zijn.
Ja.
Wij zeggen altijd, van als je kijkt, wat wil je dan zien? Dat zijn drie dingen. Je wilt medespelers zien, je wilt tegenstanders zien en je wilt ruimte zien. Ja. Maar in welke volgorde of waar een speler als eerst naar kijkt, dat hangt echt per persoon af.
Ja.
Bij Bart heb ik ook tegen AZ gezien, je kijkt naar korte lange oriëntatie. Is Bart iemand die vooral kort georiënteerd is of is dat iemand die lang georiënteerd is? En, dat zijn allemaal dingen die meetellen.
Hoe was hij georiënteerd?
Nou, zijn korte oriëntatie, daar had hij het minst balverlies. En een paar keren dat hij hem tussen de linies wilde spelen over een wat langere afstand, dat ging niet helemaal goed. Mm-hmm. Maar dat ziet hij dan wel. Alleen de uitvoering is dan minder. Maar ik kijk vooral, ziet hij dat? Mm-hmm. Ja, hij heeft dat wel gezien. Ook een dieptebal in de hoek die hij gaf, mm-hmm. werd net onderschept. Maar het feit dat hij dat ziet, is al iets. Misschien een mooi voorbeeld, Per Schuurs, heb ik ook een tijdje mee samengewerkt. Toen hij bij Fortuna speelde, was dat in de Jupiler League toen de tijd nog. Nou, Jupiler League voetbal hoef ik jullie niet uit te leggen. Er was heel veel middenveld overslaan. Ja, dus dat was de hele tijd, en hij heeft een goede trap. Mm. De hele tijd contra trappen. Maar toen ging hij naar Ajax. Toen werkte ik ook al met Ryan. Dus die speelde samen in Jong Ajax. Ja, bij Ajax hoef je niet het middenveld over te slaan. Dan moet je juist het middenveld inspelen. Ryan die kwam hem dan vaak ophalen, maar die kreeg hem vaak niet, omdat Per in eerste instantie diep aan het kijken was. En dan kunnen we er met z'n allen van uitgaan dat Per dat wel eventjes doet. Maar wie zegt dat hij dat gelijk in zijn systeem heeft? En natuurlijk nu is het, ik vind het echt een prima verdediger, vindt ook zonder dat hij weg is. Maar dat heeft hij dus allebei.
Ik ga je vragen om een paar uitblinkers, internationale uitblinkers in scannen. Maar ik weet dat uit onderzoek dat Xavi daar de absolute winnaar van is, de oudspeler van Barcelona. En die heeft een scanfrequentie van 8,3 in de laatste 10 seconden voordat hij de bal ontvangt. Dat heeft ook deze Noorse wetenschapper ontdekt. En wij hebben eerder een podcast opgenomen met Andries Jonker. Dat gaan we heel veel luisteren naar wat hij hier over Xavi te zeggen heeft.
Wat bij hem ongelooflijk was, was de waarneming op het veld. Ik ben een keer in Spanje thuisgekomen, uit mijn auto gestapt. En we zijn een tuin met van die terracotta tegels in die tuin gaan staan. En mijn hoofd heel snel gaan draaien. Ik kom mijn vrouw naar buiten. Ben jij nou de... ja. Dus ik ben mijn hoofd aan het draaien, dat zie je toch? Ik zou lachen. Ja, wat ben je nou doen? Zeg, ik heb op de training geteld hoe snel Xavi zijn hoofd draait.
Ja.
En dan ben ik aan het kijken.
Wat ik kan zien.
Wat ik kan zien. Ja. Ze zegt, en? Ze zegt, dan, het wordt wazig. Ik kan het niet zien. Ik kan niet zo snel mijn hoofd draaien en dan goed blijven zien wat er aan de hand is.
Ik kan niet op het moment dat jij dit clipje laat zien, wat ik echt een fantastisch moment vond, want ik heb ook een paar keer terug zitten luisteren. Kan ik er niet aan voorbij gaan dat Xavi voor mij echt de grootste inspiratie is geweest voor hetgeen wat wij nu dagelijks doen. Hij is echt de inspiratiebron voor mij geweest. En dat kwam eigenlijk, misschien kan ik wat dieper op Xavi ingaan. Die ode wil ik hem geven.
Ga achterover zitten.
Ja. Doe dat. Nee, wat mij vooral opviel aan hem, is dat ondanks zijn leeftijd, want op een gegeven moment was hij 37 en een beetje aan het einde van zijn carrière bij Barcelona, want toen ging hij natuurlijk nog naar de... Waar ging hij in? Qatar? Saudi-Arabië ging hij in?
Qatar volgens mij.
Qatar. Toen speelde hij nog een Champions League finale en dan mocht hij 20 minuten invallen. En op het moment dat hij erin komt, voor Iniesta komt hij erin. En het eerste wat hij doet, hij begint gelijk om zich heen te kijken. En ik ben naar hem gaan kijken, omdat mij viel het op, zeker in de tiki-taka tijd met Pep Guardiola. Natuurlijk fantastisch. Ik denk een van de mooiste wedstrijden die we dat seizoen met z'n allen hebben gezien. Er waren heel veel goede spelers, maar die blonken ergens in uit. En bij hem vroeg ik me altijd af van, wat maakt hem nou zo goed? En toen ben ik eigenlijk een aantal wedstrijden alleen maar naar hem gaan kijken. En eigenlijk wat hij continu zag, was dat hij dus om zich heen aan het kijken was. En op het moment dat hij daadwerkelijk een keuze moest maken, kwam hij daardoor niet in de problemen. En dat heeft me geïnspireerd. Dus toen ben ik gaan kijken van, oké, wanneer doet hij dat? Hoe vaak doet hij dat? Waar doet hij dat? Hoe staat hij? Wat betekent dit voor zijn keuzes? En dat is de basis geweest. Wat bij hem namelijk heel erg interessant is, want wij hebben het wel in die zin doorontwikkeld. Ik vraag me heel erg af of hij dit aangeleerd heeft. Ik heb ooit een filmpje van Johan Cruijff en Touzani gezien, waarin ze dit ook met Xavi bespraken. Anders gaat hij grapjes maken op bespraken.
Ik
heb een paar keer laten wegkomen.
Maar ik herstelde op tijd, hè? Ja, ik herstelde, oké, top. Ik was heel erg bewust. Maar wat bij hem vooral interessant is, hij noemde hem La Calculadora. Hmm. Dus de rekenmachine. En wat hij doet, en dan ga ik iets meer in de structuur zitten die wij aanhouden. Wat hij doet, is hij, hoe wij dat noemen, checked in advance. En wat wij bedoelen met check in advance, is de bal is nog niet direct onderweg naar jou toe. Maar je bent je alvast aan het observeren, aan het oriënteren van, hey, stel je nou voor dat ik hem nu krijg, wat is dan de situatie? En eigenlijk was die frequentie daarin, daarom verbaast me deze cijfers ook niet, die was daarin zo hoog dat hij continu aan het berekenen was. Als hij 10 meter links van hem zag dat daar een tegenstander was, en die balsnelheid was dusdanig dat hij ging rekenen van, hey, maar deze is nu zo snel, dus die 10 meter kan hij nooit overbrugd hebben in die, zeg ik dat goed? Overbrugd hebben in die tijd. Ik kan draaien, dan deed hij dat.
Ja.
Terwijl wij juist heel belangrijk vinden dat het moment dat de bal daadwerkelijk naar jou onderweg is, en die bal heeft een richting, hoogte, snelheid, die moet je inschatten, om dan nog een keer zeker te weten dat hetgeen wat jij 3 seconden daarvoor hebt gezien,
ja,
of dat nog steeds de situatie is. Ja. En dat maakte hem zo bijzonder. Dus in onze structuur deed hij dat niet, maar hij beheerste die in advance dusdanig dat hij daar continu mee wegkwam.
Ja.
En dat is super indrukwekkend.
Ja, vet.
Ja, en hij kon ook wel aardig uitvoeren natuurlijk met zijn voet.
Ja,
met,
binnenkant voet, buitenkant voet, alles vanuit beweging. Ja,
daar ging bij mij ook wel eens mis. Dat ik precies wist wie waar stond. En ook het bal verkeerd.
Wat mij verbaasde net trouwens, ja, want ik zat aan een moment van jou te denken, die blijft mij bij. Ik ken één moment van jou. Ik weet niet of dat iets zegt over jouw carrière, maar de stift die jij maakte tegen Fortuna.
Ja.
Daar dacht ik gelijk aan dat je die als wel goed voorbeeld
had. Ja.
Ja, omdat eigenlijk wat jij net zegt, dat hij dat heel goed beheerste, dat op het moment dat hij een keuze moest gaan maken voor de goal, koos hij voor de stift. En ik was juist benieuwd op basis waarvan deed hij dat. Kan je die nog terughalen?
Ja, kan ik zeker terughalen.
Ja. Ja. Ik kijk iedere dag. Maar, ja.
Nee, ik heb geen idee. Echt geen idee.
Nou, bedankt.
Ja. Nee, ja, maar het is gewoon dat gaat zeg maar. Ik weet een beetje wat te doen. Ik neem de bal aan en die bal ligt goed, zomaar. Dus ja, ik heb door mijn aanname koop ik tijd. En daardoor kan ik uitstellen. En mijn eerste gedachte is gewoon naar hem in de hoek die vrijkomt. Maar ja, op een of andere manier zou ik wel hebben gericht zitten. Dat keeper was ook niet al te groot, moet ik zeggen.
Is dat Kaya?
Ja. En dan op het allerlaatste moment besluit ik, ja, maar stift.
Ja. Welk fragment uit de carrière van Maarten staat je nog bij?
Ik ga even isolemmen doen om deze pijn te verzachten.
Want... Ja, nou, ik ben wel op zoek gegaan naar beelden. Maar Wisecoat heb je er ook afgegooid inmiddels.
Ja, dat geloof ik. Ja. Ik heb een contributie niet betaald daar. Dus dan ga je van die harde schijf af, denk ik.
Nee. Maar ik kom een keertje bij Stadoken kijken.
Ja, dat lijkt me goed.
Dan ga ik achter je staan.
Dan sta ik de hele tijd te scannen daar. Ja. Dan heb ik gelijk door dat je er staat. Hoor. Want die 15 man langs de lijn, die kan ik ook nog wel scannen.
Ja. Even kijken.
Andere uitblinkers wil je weten.
Maar. Nee, iets anders. Thomas, jij wil iets jij wil iets kwijt over zeg maar, spelers die de bal opvangen, maar dan van de bal worden gelopen en dan boos worden.
Ja. Ja, en dan boos worden op een
meter. Ik word niet gecoacht.
Ik heb het al een keer gezegd, denk ik. Jij hebt, volgens mij, heb jij bij Studio Voetbal of Studio Sport dat niet gezegd? Ja, dat is het mooiste. Ja. En ik hoor het wekelijks nu ik weer bij VOC speel. Dat als je iemand de bal geeft en die draait dan open en die draait dan per ongeluk de markt al in op zaterdagmiddag. En die had het even niet gezien. En dat hij dan zegt, ja, coach me dan.
Ja, ja, die is lekker.
Ja, die is mooi.
Ja, maar klassiek. Even kijken.
Nog een keer een moment met Lasse Schöne was dat. Bij Ajax was Schöne was assistent. En je hoorde gewoon dat ze tegen Pek Zwolle uit.
Ja.
En hij kreeg 2 keer die bal ingespeeld. Maar het draait niet open. Maar hij was een zee van ruimte. En op een gegeven moment hoor je Schöne van de kant roepen, draaien, godverdomme. Excuus voor mijn taalgebruik.
De bal tegen vloeken, hè? Dat ze bij Maarten zijn geweest. Nadat ze bij John de Wolf zijn geweest, komen ze nu voor
jou. Ja, dus misschien moet je dit eruit knippen. Maar draaien, dat was het. En dat is bij middenvelders natuurlijk, inderdaad wat jij zegt, die 360, ja, dat is daar gewoon meer van belang. Bij spitsen is het natuurlijk ook heel erg belangrijk hoe jij je positioneert. Ronaldo, de Braziliaanse Ronaldo, die heb ik wel eens geanalyseerd. Wat hij heel vaak deed, was zeg maar vanuit de as uitzakken, maar schuin uitzakken. Mm-hmm. Waardoor hij altijd een hoek kreeg ten opzichte van zijn centrale verdedigers en de bal. Ja, dat is voor jou ook dodelijk. Als je ziet dat iemand jou frontaal gaat opzoeken, dan ga je niet instappen. Ja. Maar op het moment dat je ziet dat hij gesloten uitstapt, dan ga je vaak volgen.
Ja.
Dus daar kun je met je body positioning weer wat dingetjes doen natuurlijk. Ja.
Timing van de scan, hè, wanneer kijk je, is daar iets zinnigs over te zeggen? Is er een moment waarin het goed is, een moment waarin het slecht is? Kan je daar iets over kwijt?
Nou, ja, daar kan ik wel iets over kwijt. Kijk, ik denk in balbezit dat op het moment dat jij ziet dat iemand van jouw team aan de bal is, dat op het moment dat hij de bal raakt, dus dat je ziet dat hij hem niet kan gaan spelen.
Ja.
Dat zou voor jou een ideaal moment zijn om even van de bal weg te kijken.
Ja.
Op het moment dat hij hem spel klaar heeft, waar Thomas het net eerder over had, hij verwachtte hem dan niet. Waarschijnlijk was hij daar dan misschien niet bewust mee bezig, of zijn frequentie was niet hoog genoeg, weet ik niet. Dan moet je hem verwachten.
Ja.
En dan moet je ook klaar zijn. En uiteindelijk word je ook, je kunt ook dusdanig comfortabel worden dat het niet meer uitmaakt. Kijk, als jouw frequentie dusdanig hoog is en ook de snelheid waarin je hoofd beweegt, dusdanig, dan is het gewoon elke keer hup, bal. Je ziet hem de hele tijd. En op een gegeven moment leer je hem wel inschatten.
Kan je verder voorbeelden geven hoe je dit kan trainen, kan ontwikkelen als speler?
Ja, wat wij doen is in eerste instantie, op het moment dat wij een samenwerking aangaan met een speler, dan kijken we minimaal 5 wedstrijden terug in de laatste 6 maanden van die speler voordat ze met ons gaan samenwerken. Op basis van die analyse komen daar punten uit, de goede punten, de minder goede punten. We zijn op zoek naar patronen en die verwerken we in een video. Daar halen we ook eigen data uit, dus eigen gegenereerde data. Op dat moment ga je dat bespreken met die speler waarvan wij denken van, hey, op deze onderdelen zouden we jou kunnen helpen. Dus dan kom je samen tot een plan en vervolgens ga je dat trainbaar maken. Dus die hele specifieke momenten waar iemand moeite mee heeft, stel je voor, jij hebt moeite met het inschatten van hoge, lange ballen.
Mm-hmm.
Dat zie ik ook heel vaak bij verdedigers. Ik kan me nog een moment van jou herinneren, tegen Groningen, dat jij met een medespeler hoofd tegen hoofd kwam.
Ja.
En dat is omdat jullie allebei gewoon totaal geen oog voor elkaar hebben gehad, maar alleen voor de bal.
Ja.
Thuiswedstrijd, weet je niet of je
dat Tante Rigo, die is nooit meer opgestaan.
Ja, nee, maar dat, kijk, dat soort dingen, als dat
ik vaker terugkomt. Ja. Dat was een matig momentje, hoor.
Ja.
Ga verder.
Ja, die hebben we ook gebruikt op social media, volgens mij. Ja.
Toen had je weer ruzie met Vaar waarschijnlijk, omdat je een van zijn vrienden
zat. Nee. Ik denk wel dat we daarom dat account kwijt zijn geraakt. Misschien heb je er een melding van gemaakt, dat weet ik niet.
Nee, ik heb het laten gebeuren.
Oh, je hebt het laten gebeuren. Maar kijk, als dat vaker terugkomt, dan zou dat voor jou en mij in dit geval een ideaal moment zijn om dat eruit te halen en dat trainbaar te maken.
Ja.
En dan ga je gewoon oefeningen verzinnen.
Dan ga je oefeningen verzinnen. Je ontdekt patronen bij spelers. Ja. Ze hebben moeite om ver te kijken of ze hebben moeite met hoge ballen.
Ja.
En dan ga je nadenken over oefeningen. Dan ga je daadwerkelijk een veldje op. En dan ga jij allerlei lange ballen spelen en werken aan kijkgedrag van die speler.
Ja,
is steeds hoger, toch?
Ja, bij steeds hoger,
Ik woon daar nu vlakbij en soms rij ik overdag langs. En
dan zie je nog wel eens wat gebeuren.
Een soort camera staan of statieven.
Ja, zeker.
Is er iets van een soort van basisoefening uit te leggen voor, ik noem maar iets, iemand die in de derde klasse speelt, die middenvelder is en die er eigenlijk... Die zit nu te luisteren, die komt erachter van...
Ik zeg ook altijd coach me dan.
Ja, precies. Ja, ik word altijd boos, maar ik heb eigenlijk helemaal niks gezien.
Ja.
Is er een soort van... want ik kan me voorstellen dat jongens bijvoorbeeld in de Eredivisie... of die nog hoger spelen, een bepaald basisniveau hebben.
Ja.
Maar voor bijvoorbeeld amateurspelers of jongens die daaronder zitten... en oefening die ze zouden kunnen doen... waar je in ieder geval je basisniveau een beetje mee kan opkrikken.
Nou, ik vind het sowieso leuk dat je dit zegt, want ik mag deze quote van hem gebruiken. Sam Stijn, jongen waar ik sinds kort mee werk, die zei tegen mij, voorheen zei ik gewoon tegen mijn medespelers, ik heb hem niet gezien, dus ik kon er niks aan doen. Maar je kunt er dus wel wat aan doen. Wat je zou kunnen doen, het gaat eerst om timing. En vooral het belangrijkste moment wat wij before receiving noemen, is het moment wanneer de bal onderweg is. Die is ook het allermoeilijkste. Dus daar starten we altijd mee. En dan gaat het om de timing. Dus wanneer draai ik mijn hoofd weg van die bal? Nou, dan heb je verschillende snelheden, afstanden van de bal. Heb je een langere afstand, heb je dus ook meer tijd. Kan je misschien meerdere keren kijken. Is de afstand wat korter, gaat de bal wat sneller, heb je minder tijd. Dus dat heeft weer te maken met de bewegingssnelheid van je hoofd. Wat je zou kunnen doen om te starten... Met z'n tweeën, iemand speelt de bal naar jou toe met een bepaalde snelheid op een bepaald been. Is terwijl die bal onderweg is, om een moment te kiezen waarin je klapt. Gewoon simpel klappen en dan je technische handeling. Dat is puur om, zeg maar, die timing
Het ritme
erin te krijgen. Dus in plaats van dat je op een gegeven moment gaat klappen, ga je je hoofd wegdraaien. Dus op een gegeven moment merk je dat als je te laat klapt, kom je niet lekker uit met je aanname. Klap je te vroeg, denk je van ja, ik heb wel heel veel tijd nog om hem aan te nemen. Nou, als je die timing onder controle krijgt, dan laat je dat klappen, laat je achterwege. En dan ga je proberen je hoofd weg te draaien. Hoef je nog helemaal niks te zien. Het is gewoon puur het gevoel creëren van, hey, die bal komt naar me toe, die heeft snel de hoogte richting. En ik moet nu mijn hoofd wegdraaien. Hoe voelt dat? Dat zou een goede basis al kunnen zijn.
Het doet me denken aan een geweldig fragment van Steven Gerrard. Kan je herinneren dat hij zo'n speech deed aan zijn team van next week we go Norwich, we go again. En toen speelden ze next week tegen Norwich en toen was hij in de vijfde minuut ging hij in de fout. En wat gebeurt er is, er komt een breedte bal zijn kant op. Hij is de hele tijd aan het kijken, scannen. En op het moment dat hij de bal moet aannemen, is hij om zich heen aan het kijken, scannen. Waardoor hij de bal van zijn voet laat springen, onder zijn voet doorglipt. Tegenstander neemt hem over en scoort.
Is het tegen Chelsea? Was het,
ja, misschien was het Chelsea. Tegen Chelsea was, ja. Maar in ieder geval was zo'n cruciale wedstrijd richting het kampioenschap. En dat is dus als hij de truc of de oefening met het klappen en het kijken had gedaan.
Ja, ik denk dat hij nooit.
En dan was Liverpool toen een kampioen.
Voor elkaar had,
de frequentie was zeker hoog, maar de timing was dus niet.
Op dat moment klopte het even.
On point. Ja. En dan kom je dus weer, Bart. Details maken het verschil.
Ja, hey, cirkel is rond. Kijk eens. Lekker man. Ja. Dan kunnen we ook gelijk door naar de aanrader. Zo mooi afgesloten. Tof man. Super interessant onderwerp volgens mij.
Dankjewel.
Laten we afsluiten met een rondje aanraders. En jij mag beginnen.
Ik mag beginnen, ja. Ik vond het wel heel lastig. Ik wilde buiten het voetbal blijven, bewust. Want daar hebben we al allemaal zoveel dingen over genoemd. En bij jullie is het ook vaak andere dingen. Ik ben heel erg gefascineerd door dieren. Het gedrag van dieren ook. Misschien een leuke...
Weet je hoe een blauwe vinvis beweegt?
Nee, die toevallig niet.
Nee, ja, Bart is laatst bij Freek Vonk geweest op
heel goed uitbeelden.
Kijk je daar Freek Vonk niet?
Nee, storm, maar dat ga ik nu wel doen.
Een stormvogel moest ik uitbeelden. Dat was lastig. Okay. Dat was heel lastig.
Kon je met afscheid van Bokito of niet?
Nou, die deed me wel pijn.
Heb je gezien?
Nee, ik heb het niet gezien, maar ik wil het ook niet zien.
Dat hij wordt neergelegd en dat al die...
Nee.
Dat is echt... Maar je zegt...
Dat is fantastisch.
Dat is echt fantastisch.
Oké. En waar kun je dat vinden?
Op Rijnmond.
Oké, ga ik wel terugkijken.
Vaars aanraden gehad.
Nee, dat is niet meer aan. Maar dat is...
Het is een fenomeen, Bokito.
Bokito zit in mijn...
Sorry, Petgewer.
Nee, ja, maakt niet uit. Nee, maar misschien wel een leuk verhaal. Ik ging toen naar Alfred Wimbogason. Daar begon ik ook mee. Eerste buitenlandse speler waar ik mee ging samenwerken. En die zat bij Augsburg. Maar ja, Augsburg, ik weet niet of jullie er wel zijn geweest. Ja, daar wil je niet doodgevonden worden, met alle respect. En ik had wat vrije tijd, want Alfred moest trainen. En ik was daar een aantal dagen. Dus ik moest op zoek naar iets. Dagindeling, anders zie ik maar de hele dag in het hotel te werken. En een van de dingen was daar de poepenkisten, noemden ze dat. Dat was daar een heel ding, een poppenkast, maar die was gesloten. En de dierentuin, en die was op loopafstand. Dus ik dacht van, ik ga naar de dierentuin, ik hou echt van dieren, ik vind dat heel erg interessant. En ik heb daar 10 minuten bij een of andere Zuid-Amerikaanse vogel heb ik staan kijken vanuit allerlei hoeken. En op een gegeven moment zag je die mensen om me heen echt kijken van, wat doet die gozer die in zijn eentje met zijn lange jas? Heet dan naar die vogel kijken, is dat een soort van fetish of zo? Wat is dit? Maar ik vond het gewoon super interessant, omdat die vogel had zeg maar dezelfde oogbeweging als een chameleon. En toen zat ik echt te denken, stel je nou voor dat wij als mensen dat ook kunnen. Dat je oog gewoon alle kanten op draait. Ja. Hoeveel voordelen je daarmee zou hebben. Hoef je hoofd niet meer om te draaien. Nou goed, Alfred belde me op. Hij zegt, hoe is het? Ik kon zo op de aanrader op. Hij zegt...
Met de aanrader te maken dan?
Ja, met de aanrader te maken. Hij zegt, hoe is het? Ik zeg, ja goed. Hij zegt, wat heb je gedaan? Hij zegt, ik ben naar de dierentuin. Ja. Hij begint keihard te lachen. Hij zegt, naar de dierentuin? Meen je dat? Ik zeg, ja. Hij zegt, met wie dan? Ik zeg, ja, alleen. Nou, dat geloofde hij dus niet. Nou, aanraden komt hij. Er is een documentaire.
Alleen naar de dieren.
Nee. Er is een documentaire. Het gaat over het gedrag van dieren. Op YouTube. Die is ooit op National Geographic is die uitgezonden. Het gaat over een man uit Costa Rica. Die een krokodil heeft gered. Van jagers. En die heeft die krokodil op laten groeien. En die heeft daar een band mee opgebouwd. En er is een journalist die hem gaat opzoeken. Nee. Dat is echt indrukwekkend. Dat beest is 2,5 meter of zo, maar daar zwemt hij ook gewoon mee. En het heet The Man Who Swims With Crocodiles. Okay. Het duurt 45 minuten op YouTube. Is echt fantastisch.
Nice. Dat is mooi. Thomas?
Ja, mijn broertjes hebben een nieuwe roeping gevonden.
Oh, daar komt
ie. Ik heb ze beloofd om het aan te raden. En het is ook oprecht leuk. Zij organiseren sinds kort een schaaktoernooi. Mm-hmm. En dat heet schaaktoernooi Het Zwarte Wapen. Nou ja, ze hebben mij geprobeerd uit te leggen waar die naam vandaan komt. Maar het blijkt dus dat het zwarte wapen een bepaalde opening is binnen het schaken. Die,
Vriends meerdere malen mee verrast.
Ja, ja. Ja, nou ja, goed. Jullie hebben je wel ontwikkeld het afgelopen Klopt. Jaar en ik niet. Dus nee. Ik heb zelf besloten om niet mee te doen. Maar dit keer wordt het georganiseerd in Kino in Rotterdam, in bioscoop. En dat is echt een fucking leuke plek. Sowieso überhaupt om naartoe te gaan. Dus helemaal om gewoon een schaaktoernooi met eigenlijk allemaal gelijkgestemde mensen die zin hebben om te schaken.
Als je pak slaag van Fokker wil krijgen, kijk, kom hè.
Jij gaat meedoen, ja, nee, ja. Ik heb besloten dat ik mezelf echt absoluut niet goed genoeg vind. Maar vorige keer zat ik te kijken, toen werd ergens anders. En toen vond ik dat ik misschien wel mee had kunnen doen. Dus maar het is op 23 april in Kino en je kan je inschrijven via...
Tot wanneer
via
kun je inschrijven?
Totdat de plekken vol zijn. Ja.
Want deze komt 2 dagen voor de 23
uit. Ja, weet ik. Dus over 2 dagen is het. En dan hoop ik dat er nog plekken zijn voor jullie. Dan kan je inschrijven. Anders kan je ook komen kijken en lekker een biertje komen doen. Live muziek is geregeld. Er gaat iemand plaatjes draaien. Er wordt zelfs een film over schaken afgespeeld. Dus
voor iedereen. Moet je bij zijn.
Moet je hem niet maken, Bart? Zwarte schaken? Nee. Ja, laat hem gewoon lopen.
Ruben Schaak.
Oh, wow. Hij was te makkelijk, man. Nee. Jij kan het ook gewoon doen.
Dat voel je vrij.
Ja, van vorige week was leuker. Die was leuker.
Pearl. Ik ga
zeggen. Pearl Frenkel. Ja. Nee, dat kunnen we niet meer doen. Mag ik, Bart?
Ja, zeker. Van mij mag je.
Het is, als dit uitkomt, ongeveer 1,5 week geleden, echt zwaar genoten van een partij in de UFC. Ik kijk het altijd graag. En... Je had vorige week een partij dat ging tussen Israel Adesanya en Alex Pereira. En dat is zo ongeveer de, denk op dit moment, de ziekste rivaliteit die er tussen twee vechters is. Ik zal het heel kort proberen uit te leggen. Zij zijn eerst allebei kickboksen geweest. Hebben daar 2 keer tegen elkaar gevochten. Heeft die Braziliaan Pereira 2 keer gewonnen. Best wel controversieel. Ook niet helemaal terecht. Is die andere gozer MMA gaan doen. Is daar binnen 3 jaar kampioen geworden. Altijd een beetje elkaars vijanden gebleven. Heeft die Braziliaan op een gegeven moment overstap gemaakt naar het MMA om hem een soort van achterna te jagen en die titel te winnen. Hebben ze ongeveer 1,5 jaar geleden tegen elkaar gevochten. Heeft die Braziliaan weer gewonnen voor de 3de keer. Weer een hele controversiële partij. En nu hadden ze vorige week een 4de partij tegen elkaar. Heeft Adesanya gezegd, ik moet nu winnen of ik stop ermee. Dit is een beetje mijn M&M 8 Mile, weet je wel, die film. Dit is mijn moment. Ik moet het nu gaan doen. En hij won. Heel overtuigend met de KO. Maar wat mijn aanrader is, hij had na zijn gevecht had hij een speech in de kooi. En daarin, voordat hij een vraag wilde beantwoorden over het gevecht, deelde hij. Hij wilde zelf eerst iets delen en hij deelde iets over geluk en gelukkig zijn in het leven. En dat ging er vooral omdat hij eigenlijk iedereen gunt om 1 keer in hun leven zo gelukkig te zijn als hoe gelukkig hij op dat moment was. Mm. Zeg maar iets waar hij dus al letterlijk jaren mee bezig was. Het was de 4de keer dat hij tegen die gozer vocht. En je kon het zeg maar alles zien. Dit was gewoon, dit is waarschijnlijk het mooiste moment uit zijn leven. Het gaat nooit meer beter worden. En hij voor dat heel mooi. Dus mijn aanrader is zijn speech.
Oké. Dat is mooi. Ik heb toch een voetbalpodcast. Ik ben nooit echt geïnteresseerd in de actualiteit van het voetbal. Maar wel in de romantiek. En dat is eigenlijk de enige dingen die ik daarover luister zijn die van Peter Crouch. En sinds kort ook naar Studio Socrates. Dat is een podcast die ze eerst... Die eerst 3 boys deden. En daar
maar jij betaalt door afkikken tegenwoordig, of niet?
Ja, dat is een afkikken.
Je hebt alles van hun te pushen, man.
Jazeker, dat doe ik met plezier. Maar het is echt leuk. Ze deden het eerst met z'n 3, dat luister ik af en toe. Maar nu zijn ze met z'n 2 verder. Dat zijn Daan Sutorius en Jasper Gottlieb. En ze hebben een concept waar wij ook wel eens over na hebben gedacht. Hartstikke leuk. Dat ze 1 speler per aflevering volledig uitpluizen en uitlichten. Dat hebben ze gedaan eerst met Ødegaard. Dan zit je een uur te luisteren naar op een romantische manier. Naar hoe hij is grootgebracht. Naar wat hem goed maakt als voetballer. Hoe dat allemaal is gegaan. Dat vond ik al leuk, maar de schitterende vond ik vorige week over Juan Sebastián Verón.
Oh,
prachtige speler, karakterspeler. Oei, oei. Eentje die een beetje ben vergeten, maar als
Baby.
Je daar... Ja man, dat ringbaardje en die kale kop. Als je daar dan een beetje induikt en jongens doen het echt goed, dan ga je zoveel meer verhaal zien in zo'n speler dan er eigenlijk was. En toen zag ik dat de volgende speler werd Cannavaro. Dat is eigenlijk na Compagnie een beetje mijn favoriete verdediger. Dus daar kijk ik naar uit. En ik vind dat ze dat tof doen. Wat ze heel goed kunnen is kleine dingen heel groot maken. Dus ze hadden Wietse van de Grote gast. Geweldige gast natuurlijk ook. En dan hebben ze het een kwartier over rugnummers in het voetbal. Of over tenues in het voetbal. Dat kunnen ze heel groot maken. Maar ze verstaan vooral de kunst om de mooie dingen te belichten van de voetbalwereld. En dat is de reden dat ik er graag naar luister. En het is een afkikker productie, ook dat nog.
Ik hoop dat ze een keer die Nero gaan doen.
Ongetwijfeld gaat hij voorbij komen. En we sluiten af met een liedje, daar moest je ook even van nadenken, Patrick. Maar nu is het toch de tijd om ons te vertellen waar we naar gaan luisteren.
Ja, ik moest inderdaad lang over nadenken. Heel veel goede nummers op de wereld. Maar ik ben net anderhalve week terug uit New York. En daar wilde ik graag een ode aan geven. Mm-hmm. Alicia Keys, Jay-Z.
Daar is die.
Empire State of Mind.
Oké, man. Staat genoteerd. Thanks voor je komst.
Graag gedaan. Vond het leuk.
Neem lekker je zolemmen mee naar huis.
Succes met je bedrijf. Je mag het nog even noemen. Hoe heet het?
Vantage. Ja.
Ga kijken hoe het zich ontwikkelt. Thanks voor je komst. En tot de volgende keer.
Tabé.
Later. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely leave from. No.